Goedemorgen allemaal, bedankt en vooral welkom dat jullie hier met z'n allen weer zijn gekomen, ook de mensen online. Tof dat jullie meekijken, supermooi dat we weer met z'n allen zondag samen mogen komen om God te aanbidden, te luisteren naar een preek waarin wij verder gaan met het verhaal rond Esther.
Nou, we gaan verder met het Bijbelboek Esther vanmorgen, alweer hoofdstuk 8. We zijn er bijna, de ontknoping is er bijna. Maar het edict van Haman en Ahasveros dat het hele Joodse volk moet worden uitgeroeid, dat staat nog steeds. En dan gaan we lezen. Leonie, lees met ons. Esther 8.
Diezelfde dag nog schonk koning Ahasveros de bezittingen van Haman, de vijand van de Joden, aan koningin Esther. En Mordechai kreeg vrij toegang tot de koning, want Esther had verteld in welke relatie hij tot haar stond. De koning deed de zegelring af die hij Haman had afgenomen en gaf die aan Mordechai. En Esther gaf Mordechai het beheer over Hamans bezittingen. Opnieuw wendde Esther zich tot de koning. Huilend viel ze aan zijn voeten en smeekte hem het verderfelijke plan te verijdelen dat Haman, de nakomeling van Agag, tegen de Joden had beraamd. De koning stak Esther de gouden scepter toe, waarna ze opstond, voor de koning ging staan en zei: als het de koning goed dunkt en hij mij goedgezind is, als het de koning juist lijkt en hij op mij gesteld is, laat er dan een schrijven uitgaan dat de brieven herroept die geschreven zijn door Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, waarin zijn plan staat om in alle provincies van het Rijk de Joden uit te roeien. Want hoe zou ik het onheil dat mijn volk treft kunnen aanzien? Hoe zou ik het uitroeien van mijn familie kunnen aanzien? Koning Ahasveros zei tegen koningin Esther en tegen de Jood Mordechai: Hamans bezittingen heb ik al aan Esther gegeven. En hij zelf is aan de paal gehangen omdat hij de Joden om het leven wilde brengen. Stel nu zelf, in naam van de koning, een verordening op schrift die volgens u in het belang van de Joden is, en verzegel die met de koninklijke zegelring. Want wat geschreven is in naam van de koning en verzegeld met de zegelring van de koning kan niet worden herroepen. Meteen daarna, op de 23e dag van de derde maand, de maand Siwan, werden de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Mordechai het wilde en dat gericht was aan de Joden, aan de satrapen en de gouverneurs en aan de hoofden van alle provincies, van India tot Nubië, 127 provincies. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal, ook voor de Joden in hun eigen schrift en hun eigen taal. Mordechai liet dit bevel schrijven in naam van koning Ahasveros en verzegelde het met de zegelring van de koning. Door boden die snelle paarden bereden, gefokt in de koninklijke stoeterij, liet hij brieven verspreiden, waarin stond dat de koning de Joden in alle steden het recht gaf om zich aaneen te sluiten en hun leven te verdedigen. Iedere groep gewapenden, van welk volk of uit welke provincie ook, die hen en hun vrouwen en kinderen zou willen aanvallen, mochten ze tot de laatste man doden en hun bezittingen mochten ze buitmaken. In alle provincies van koning Ahasveros zou dit recht gelden voor één bepaalde dag, en wel de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar. In alle provincies moesten afschriften van de brief worden verspreid. De inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt worden, zodat de Joden zich tegen de genoemde dag gereed konden houden om zich op hun vijanden te wreken. Op bevel van de koning vertrokken de boden op hun snelle koninklijke paarden met de grootste spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. Mordechai verliet de koning in een koninklijk gewaad van fijn linnen, blauw, purper en wit van kleur. En hij droeg een gouden kroon en een rood-purperen mantel van byssus. De stad Susa juichte en was opgetogen. Voor de Joden brak er een tijd aan van licht en vreugde, blijdschap en eer. In alle provincies en in alle steden heerste onder de Joden vreugde en blijdschap, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Er werden maaltijden aangericht en er werd feest gevierd. En uit alle volken van het land sloten zich velen bij de Joden aan. Want angst voor de Joden had zich van hen meester gemaakt.
We gaan samen luisteren naar de verkondiging vanuit Esther hoofdstuk 8. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Het is natuurlijk prachtig dat de rollen zijn omgedraaid. Dat Haman aan zijn eigen paal is opgehangen, hoe gruwelijk ook. Maar dat Mordechai in zijn plaats die zegelring krijgt. En dat Esther al die bezittingen van Mordechai, van Haman heeft gekregen. Een prachtig gebaar ook van die koning, maar wat heb je daar eigenlijk aan? Want het verandert natuurlijk helemaal niets aan de situatie van het volk. Want dat edict van Haman en Ahasveros, dat met al die boden het hele rijk was doorgegaan, dat staat nog steeds. En inmiddels zijn we weer 2 maanden verder sinds de val van Haman. En Ahasveros doet niets. Verschrikkelijk eigenlijk, dat die koning zich weer terugtrekt op zijn eilandje in dat paleis en denkt, het zal allemaal wel, ik heb mijn best gedaan, hè. Haman uit de weg. Overigens was de reden dat hij dat deed misschien meer dat hij dacht dat hij Esther had aangerand en dat hij zich zo druk maakte om dat volk van Israël. Maar goed, hij had dat toch maar gedaan. En Mordechai op zijn plek, alles goed geregeld, eind goed, al goed. Maar het kwaad gaat gewoon verder in die wereld. En dat besluit om de Joden uit te roeien, als dat niet teruggedraaid wordt, dan wordt dat gewoon uitgevoerd. En dus gaat Esther na 2 maanden opnieuw naar die koning. Opnieuw die spanning van, zal hij me ontvangen? Het is toch alweer 2 maanden stil geweest. Opnieuw dat moment met die gouden scepter, als hij die scepter dan pakt en toewijst naar Esther, dan komt het goed, dan mag ze haar verzoek doen. Nou, dat gebeurt gelukkig ook. Maar het is toch weer een beetje terug bij af. Ze moet weer opnieuw beginnen, wel moedig. Daar gaat ze weer. Voor de 3e keer. We lezen niet dat Ahasveros haar nu aanbiedt. Joh Esther, wat je me ook vraagt, al is mijn halve koninkrijk, zeg het maar, ik zal het je geven. Maar Esther doet haar verzoek wel op een hele bijzondere en mooie manier. Want ze blijft een beetje weg met die gespannen situatie die er ontstond met Haman en die vermeende aanrandingsscène. En ze pakt toch weer even terug naar haar gevoelens voor haar volk. Mijn koning, als het u goed doet en goed dunkt en als u mij goedgezind bent, trek dan die brief in. Want hoe kan ik het aanzien dat mijn volk verdelgd wordt, uitgeroeid wordt? Dat is haar verzoek. Haar beroep om aan die koning, om haar volk te sparen, verbindt ze ook met haar eigen positie, met wie ze zelf is en met wie ze ten diepste verbonden is. En dan Ahasveros. Die weet niet hoe die dit moet gaan oplossen. Dat is misschien wel weer stuitend, hè, als je daarover nadenkt. Zo'n machtige koning. Wat hij wel kan, oorlog voeren, 180 dagen feest vieren met alle hooggeplaatste functionarissen in zijn rijk om ze mee te krijgen in die oorlog tegen die Grieken. Weet u dat nog aan het begin van Esther? 180 dagen feest, want oorlog voeren, dat krijg ik hoe dan ook voor mekaar. Dood en verderf zaaien, ja, dat is mijn ding. Ik weet precies hoe ik mensen kan bewegen om dat te doen. Om ze daarin mee te krijgen. En ik zal mijn macht tonen en uitbreiden in deze wereld. Tekenend dat zo'n koning voor dood en verderf geen enkele belemmering voelt. Maar voor de vrede, voor het stoppen van zo'n verschrikkelijke beslissing. Hij heeft geen idee hoe hij dat moet doen. Ja, zegt hij, ik heb dat nou eenmaal besloten. En wat beschreven en bekrachtigd is als officieel document van mij als koning in dit immense rijk. Ja, dat kan niet herroepen worden. Sorry, Esther. Verschrikkelijk, hè? Laat dat eens even op je inwerken. Het kwaad in deze wereld vindt heel gemakkelijk zijn weg. Maar wie stopt het? Het kwaad in deze wereld. Ik denk, we zijn in al die preken over het Bijbelboek Esther natuurlijk ook altijd bezig met die spannende vraag van waar is God nou in dit Bijbelboek? Hè? Omdat God hier niet genoemd wordt. En dan hebben we best wel veel ontdekt ook met z'n allen de afgelopen tijd. Dat God wel degelijk werkt. En de dingen leidt. En dat toeval niet toeval is, maar Gods leiding. En dat kun je in hoofdstuk 8 ook wel weer aanwijzen. Dat God ook wel trouw is aan zijn volk. Hè? En dat God het uiteindelijk niet zo ver laat komen. God in dit Bijbelboek, natuurlijk, hij is er. Maar misschien mogen we ook wel eens de vraag stellen naar het kwaad in dit Bijbelboek. En het kwaad in deze wereld. Want daar zien we ook heel veel van. We kijken hier wel het kwaad in de ogen. In wat hier gebeurt, in zo'n besluit om een heel volk uit te roeien. Te vernietigen, van de aardbodem te laten verdwijnen. Ook nog eens, het volk van God. We kijken het met z'n allen wel in de ogen. Ook al wordt het niet zo benoemd. Maar je ziet het en je voelt het. Je zag het in die Haman, die nakomeling van Amalek. Dat volk dat het volk van Israël in de rug aanviel. Waar de kleine kinderen liepen. Waar de ouderen van dagen liepen. Waar de vrouwen liepen en de moeders. Daar viel Amalek dat volk aan. Het kwaad. En je ziet het op zoveel plekken in de Bijbel dat het steeds weer terugkomt. Dat het haast niet... Ja, je komt er niet doorheen. Zo'n prachtige geschiedenis van Jozef. Het is ook indrukwekkend hoe Jozef na al dat kwaad wat in zijn leven komt, toch uiteindelijk onderkoning wordt onder die farao van Egypte. Denk je, nou nu is het kwaad tot stilstand gebracht. En nu zijn we er eindelijk vanaf. Maar dan lezen we dat er op enig moment een farao is die Jozef niet gekend heeft. En dan begint het van vooraf aan. Wat doet dat volk daar eigenlijk, daar in dat noorden, in dat land Gozen? Groot volk, zeg. Nou, een beetje, ja, zo'n soort derde kolonne in mijn land. Ik maak ze tot slaven. En als ze dan toch nog doorgroeien en groter worden, ik roei ze uit. Ik begin met die jongetjes in de Nijl. En het volk leidt. Het kwaad openbaart zich weer. En als lezer denk je, dan houdt het nooit op. De macht van Satan in deze wereld is groot. En dat popt steeds weer op in de Bijbel en ik denk ook nu nog. Bij Jezus, als Jezus nog maar niet eens begonnen is met zijn werk, begint dat al. Dat Jezus door die Satan verleid wordt en op de proef wordt gesteld, zeg je, joh... Als jij nou wat voor mij doet, dan geef ik je al die koninkrijken van de wereld. Als jij nou met mij meegaat, dan zul je ervaren wat echt de macht is. Want ik ben de machtige in deze wereld. Ik heb het voor het zeggen. Met mijn kwaad. En Jezus is er tegen bestand. Gelukkig maar. Wat mogen we dankbaar zijn dat we de Heer Jezus hebben leren kennen. Als ook de overwinnaar van die macht van die Satan. Toen hij stierf aan het kruis, maar opstond uit de dood. Toen de Satan dacht, ik heb hem. Toen ging het graf open. Overwinning. Aan Jezus. Op die machten. Maar we weten ook dat het begin is geweest. En dat die macht van Satan wel gebroken is, maar toch in deze wereld zich nog steeds manifesteert. Telkens weer. Petrus schrijft, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, kijkend wie hij kan verslinden. En Paulus zegt, gedeelte dat we net uit Efeziërs gelezen hebben, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Wat mag je dankbaar zijn, hè? Dat je Jezus kent waarvan gezegd wordt, het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Dat wij Jezus hebben om toch dat vertrouwen te hebben van hoe die macht zich ook nog steeds manifesteert, maar Jezus is er tegen bestand. En de duisternis heeft hem niet in zijn macht gekregen. Het blijvende kwaad in deze wereld. We keken afgelopen week naar de film Im Westen nichts Neues. Het is voor de 3e keer verfilmd. Boek uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Zo na de Eerste Wereldoorlog. Het eerste boek in Duitsland geschreven. Zo 1908, 1929 geloof ik. Waarin nou eindelijk eens kritisch naar die gebeurtenissen van die Eerste Wereldoorlog is gekeken. En er ook eens beschreven wordt hoe gruwelijk dat eigenlijk allemaal was. Niet van wat kunnen we trots zijn op onze jongens. Wat hebben ze toch allemaal weer daar een heldendaden verricht. Maar wat was het een verschrikkelijk smerige en gruwelijke oorlog. En die film nou. Ik zou je niet eens aanraden om hem te gaan kijken. Want het is gruwelijk. De beelden van de loopgraven daar in Frankrijk. Waarin in 3 jaar tijd. 3 miljoen soldaten zijn omgekomen. Op een gruwelijke manier. Met gifgas. Met tanks, de eerste vliegtuigen die in bommen lieten vallen. 1-op-1 gevechten. En het wordt allemaal in beeld gebracht. Je weet niet wat je ziet. En als je dan ook nog eens bedenkt dat in die 3 jaar lang. Dat hele front maar een paar honderd meter opschoof. Dan weer een stukje naar de Duitse kant, dan weer een stukje naar de Franse kant. Het heeft niets opgeleverd. En tot het laatste uurtje voor de wapenstilstand worden die soldaten alsnog opgejaagd. En nog een aanval en nog een aanval. Je kijkt het kwaad in de ogen. En je denkt als je het ziet, houd het nooit op. Een van die Duitse soldaten zegt dan, de mens is een beest. We slachten elkaar af en God kijkt ernaar. Ik ben niet meer dan een paar laarzen en een geweer, zegt hij. Zo ontmenselijkt, zo gruwelijk. Houdt dat nooit op? Nou, de stad Gerson is weer vrij. In Oekraïne, prachtig, denk je dan. In maart was het ineens Russisch, nu is het weer voor de Oekraïners. Maar de Russen hebben al wel beloofd, dat is tijdelijk hoor. Want wij komen weer terug. Wat staat die stad nog te wachten? Het kwaad gaat altijd maar door. Een diep bijbelse werkelijkheid die we nu ook nog zien. Dat zegt de catechismus er ook weer over. Over ons mensen. Zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? En dan is het eerlijke antwoord ja. Tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Om maar even vast te houden, want daar gaan we straks nog even naar kijken. Maar eerst weer even terug naar die geschiedenis van Esther en Mordechai. Wat kunnen zij doen? Nou, die koning die er zelf niet uitkomt en zelf geen oplossing kan verzinnen, die zegt gelukkig wel iets goeds. Want die zegt eigenlijk tegen Esther en Mordechai van, nou ja, ik weet het niet hoe ik dat op moet lossen, maar regelen jullie dat gewoon maar. Mordechai, jij hebt tegenwoordig die zegelring, hè, dus als jij iets schrijft en je zet het zegel van mij erop, dan doen ze dat. En Esther en Mordechai, ja, verzinnen jullie maar een list. Makkelijk natuurlijk, ik weet het niet, doen jullie het maar je kunt er ook alweer blij mee zijn. Dat hij het in ieder geval bij Esther en Mordechai neerlegt. En misschien daarachter dat hij het bij God neerlegt, zonder dat te weten. In ieder geval, de oplossing komt niet van die koning, maar van de Joodse Esther en Mordechai. En zij stellen een brief op en die geeft het Joodse volk een aantal rechten. Het eerste is, ze mogen zich samenvoegen. Dat vind ik wel grappig, dat staat er in het Hebreeuws een woordje dat ook wel gebruikt wordt voor de gemeente. Ze mogen een gemeente vormen, een kahal, het latere ecclesia, wat wij voor gemeente gebruiken. Ze mogen zich in ieder geval aaneensluiten, samen sterk zijn. En ze mogen opstaan tegen alle die het op hun leven gemunt hebben. En ze mogen ze zelfs doden en hun bezittingen te buit maken. Kortom, het Joodse volk krijgt het recht om op te staan. Om weerbaar te zijn tegen het noodlot dat ze treft. En daar gaat een immense dreiging vanuit. En 70 dagen na dat eerste edict, 70 in de Bijbel toch ook weer een getal met een betekenis, een getal van volheid. 70 dagen na dat eerste edict gaan de ruiters dat hele immense rijk weer door om zo snel mogelijk die boodschap, die tweede brief, dat recht van de Joden door dat rijk te krijgen. De koninklijke paarden worden zelfs tevoorschijn gehaald. Nou, dat was in dat eerste edict niet het geval. En het gevolg? Ja, vind ik eigenlijk wel opmerkelijk, dat gevolg. Feest bij de Joden en angst bij de vijanden van de Joden. Denk ik eerlijk gezegd, waar zou dat nou vandaan komen? Want ja, die Joden bleven natuurlijk gewoon een kleine minderheid. Moest je er dan zo ineens zo bang voor zijn dat ze zich mogen verdedigen? Ja, nou, kennelijk wel. En kun je al op voorhand als Joods volk zo blij zijn dat je je mag gaan verdedigen tegen mensen die nog steeds op jouw leven gemunt hebben, dat je uitbundig feest viert in plaats van dat vasten, hè, toen dat edict, dat eerste edict werd uitgesproken en dat verdriet en dat rouwkleed, en is het nu feestgewaad en feest en maaltijden? Hoe kun je er nou zo zeker van zijn dat je dat überhaupt alsnog gaat redden? Als kleine minderheid in zo'n groot rijk. Ja, ik heb daar geen antwoord op, maar het gebeurt wel. De Joden zijn dankbaar en blij, vieren feesten. En de vijanden van de Joden, die zijn zo bang. Sommigen sluiten zich dan maar bij die Joden aan, lezen we. Van, nou ja, dan worden we ook maar Joods. Want anders overleven we het niet. Opmerkelijk. Is dat toch weer niet God achter deze gebeurtenissen? Is dat toch niet dat besef bij dat Joodse volk van, zie je wel, God redt ons altijd weer. De God die ons al lang bevrijd en beschermd heeft tegen al die vijanden, inclusief dat Amalek, die zal ons nu ook weer bevrijden en beschermen tegen die afstammelingen van dat Amalek. Die God die ons altijd bewaard heeft in dat diepe kwaad dat in deze wereld huist en zich tegen ons keert op de een of andere manier, altijd weer dat Joodse volk. Die God die zal ons nu ook weer beschermen, dus wij vieren vast het feest van de overwinning. En dat besef dat de mensen daar bang voor worden, zou dat toch ook niet iets zijn van dat het besef doordringt. Dit is wel toch dat volk van die God, waarvan we toch de verhalen gehoord hebben. Hoe hij ze bevrijd heeft uit Egypte, die machtige farao te kijken heeft gezet. Het staat er niet bij, het laat zich wel raden. En nu naar ons. En hoe zijn wij nou weerbaar tegen het kwaad in onze tijd, in onze wereld? Waar zit het? Zie je het? Treft het ook jou? Voel je ook wel eens de angst daarvoor? Dat het om je heen is? Im Westen nichts Neues was de Eerste Wereldoorlog. Nou, een paar tientallen jaren later hadden we de Tweede Wereldoorlog. Wat heb jij in handen anders nog dan Esther en Mordechai om op te kunnen staan tegen alles wat Gods goedheid bedreigt in de wereld om je heen en ook in je eigen leven? Nou, ik zei al even, wij hebben de Heer Jezus die zijn leven gaf en als overwinnaar uit het graf kwam. En die overwinning van Christus, die mogen we ons eigen maken. Ook al zie je, net als in de tijd van Esther en Mordechai, dat niet altijd zo heel duidelijk. Ook al moeten we af en toe zo'n lied zingen, laat ons door de wereld gaan om al uw tekens te verstaan. Dat is ook een oproep, hè? Blijf wel kijken naar Gods trouw en Gods overwinning. En dat die machten ook teniet worden gedaan. Hoe fel ze ook nog kunnen zijn. Maar we mogen ook ontvangen. Weerbaar leven is ook ontvangen wat God jou aanreikt in je leven. Als gave om er tegen opgewassen te zijn. Zoek je kracht in de Heer, zegt Paulus in Efeze 6. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Onze kracht, onze weerbaarheid, bij de Heer te zoeken. Het gebed. Heer, wees altijd weer onze God. Heer, kom altijd weer opnieuw in mijn leven. En laat me merken dat u het kwaad hebt overwonnen en eens zult overwinnen. Laat me het zien dat het kwaad dat er nog steeds is, nooit het laatste woord kan hebben, omdat uw goedheid heel deze wereld zal omspannen. En dat we daar nu ook de tekens van mogen zien. En dan mag het ook. Stand houden met de waarheid als gordel om je heupen. De waarheid, ook zo'n ding, hè, in onze tijd. Ieder zijn eigen waarheid en fake news. Maar er is een waarheid. Die waarheid is dat God overwint. Draag dat maar als gordel om je heupen. Gerechtigheid. Recht zoeken voor mensen in deze wereld. Dat de kerk opstaat om het recht te zoeken. Als harnas mag het om je borst zijn. De inzet voor het evangelie van de vrede. Want niet door kracht of geweld, maar door mijn woord zal het geschieden. Spreekt de Heer. Doe dat maar als sandalen aan je voeten. Trek er maar op uit met een boodschap dat het anders mag zijn. Draag het geloof als schild. Het geloof in de opgestane Heer Jezus Christus. Teken van de overwinning. Dat het goede het eeuwige is. En daarmee zul je alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunnen doven. Draag de verlossing als helm. Dat is ook mooi, hè? Dat vind ik mooi dat je mag weten als mensen wat er ook in mijn leven is. Er is ook voor mij verlossing van alles wat mijn leven klein houdt en niet voldoet aan hoe het bedoeld is. Verlossing en opstaan in een nieuw leven. En Gods woord is dan het zwaard dat u van de Geest ontvangt. Waarheid, gerechtigheid, de evangelie van Gods genade, geloof, verlossing en Gods woord. Dat alles mag ons verenigen. En weerbaar maken. God zij dank. Amen.